Ik wil graag met u verder gaan met de ontmoetingen van de Heer Jezus met mensen. En vanmorgen wil ik heel graag met u nadenken over een ontmoeting die Jezus heeft met Thomas. Thomas, een van de 12, die met een, toen hij de Heer Jezus na de opstanding ontmoet, dat zullen we ook zo dadelijk lezen, dan komt hij tot een geweldige, bijzondere uitspraak. En dat is namelijk, mijn Heer en mijn God. Het is zo bijzonder Robert leest dan iets voor over een hoge priester en die zegt dan, bent u de Messias? En dan zegt de Heer Jezus, die beaamt dat, maar hij schiet er eigenlijk helemaal niks meer op, die hoge priester. Omdat dat voor hem een weten wordt, een weten is, iets wat zou kunnen en wat niet zou kunnen. Totdat hij zeg maar, tot de overgave zou zijn gekomen en dat is jammer genoeg niet in de Bijbel beschrijven, dat hij zegt, u bent mijn Messias, u bent mijn verlosser. En Thomas komt wel tot die uitspraak. En ik wil heel erg graag met u lezen het gedeelte uit Johannes 20, de teksten die ik gebruik, die heb ik op sheet gezet. Dan kunt u allemaal samen met me lezen. En daar staat, en Thomas, een van de 12, dus Thomas was een van de 12 apostelen, Didymus genoemd. En dat betekent eigenlijk beide, zeg maar, Thomas is het Aramees van tweeling. En Didymus is het Grieks van tweeling. Hij is dus een van de twee, waarvan de tweeling, de tweede zus of zo, broer, die is niet bekend. Die staat niet in de Bijbel beschreven. Was niet bij hen toen Jezus daar kwam. En dat gedeelte dat gaat eigenlijk over Johannes 20, gaat over dat de Heer Jezus de eerste keer in het midden is van de discipelen. En er zijn er twee niet bij, Judas natuurlijk, die heeft zich verhangen. En Thomas is er ook niet bij. En de Heer Jezus verschijnt dus de eerste keer aan zijn tienen. En dan gebeurt er eigenlijk het volgende, dat de andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heer Jezus, wij hebben de Heer gezien. Als Thomas komt. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in de litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En die uitspraak die heeft ertoe geleid dat Thomas bekend staat als ongelovige Thomas. Maar ik zal echt een lans breken voor deze man, want dat is een totale miskenning van hem. Dat is niet juist dat we hem ongelovige Thomas noemen. En dan breek ik ook een lans voor iedereen die Thomas heet. Laat je geen ongelovige Thomas noemen. En dan staat er... En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas paast bij hen. En dan komt de Heer Jezus, terwijl de deuren gesloten waren, en hij stond in de midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Laten we nog even samen bidden. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we mogen nadenken over mensen die u ontmoeten en ons gebed is, en mijn gebed is in heel specifiek, dat we in die ontmoetingen ook zelf een ontmoeting met u mogen hebben. Het is zo indrukwekkend hoe mensen beschreven worden, hoe hun karakter wordt beschreven, hoe ze mensen zijn zoals wij, zwak soms, onzeker, angstig, vol van twijfel. En hoe u daarmee omgaat. Heer, ik wil ook bidden dat het echt een spiegel mag zijn, ook weer nu, vanmorgen. Dat we bemoedigd zijn, vermaand worden, aangemoedigd worden. Ik bid zo, Vader, dat u spreekt dat we uw stem verstaan. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Het gedeelte begint met Thomas, een van de 12. En daar wil ik eigenlijk heel kort eens even met u over blijven stilstaan. Bij die 12 apostelen. Toen ik met deze voorbereidingen bezig was. En ik zag dat hij was een van de 12. Toen ben ik eens gaan kijken. Die 12 apostelen die zo beroemd zijn. Die mannen die zo bekend zijn. Wat waren dat voor mannen? We hebben vorige week over Petrus nagedacht. Maar ik wil gewoon eens even stilstaan, want het is zo bijzonder dat het zo fascinerend is dat we deze mensen die we leren kennen, eigenlijk door hun karakter te leren kennen, eigenlijk gaan zien dat ze echt hun onzekerheden hebben, hun falen hebben, hun angsten kennen. En dat geen mannen zijn die zo verheven zijn. Want als je zo, zeg maar, zo kijkt, dat niet één van deze mannen in die tijd stond bekend om zijn godsgeleerdheid. Daar is niks bekend over dat ze dus intense studies hadden gedaan. Het is nog sterker, door Jezus te volgen kwamen ze eigenlijk naast het hele religieuze systeem te staan. En dan zie je eigenlijk dat die hele godsdienstige wereld in die tijd, daar liepen ze buiten. Daar waren ze geen meer onderdeel van geworden. En deze mensen die vielen eigenlijk niet op door hun natuurlijke talenten. Als je zo kijkt naar die mix van die 12 mensen die daar eigenlijk beschreven staan, dan is er een van hen, die heet Simon de Zeloot. Ik heb eens echt nagekeken, wat is dat eigenlijk, een Zeloot? Dat was iemand die van een bepaalde partij was, die echt opstandig was tegen de Romeinse bezetter. Dat was eigenlijk een partij, een politieke partij, waar hij lid van was geweest. Simon de Zeloot, die echt een opstand kwam tegen die Romeinse bezetter. En die ook, die mensen die uit die politieke partij kwamen, die waren echt valikant tegen de mensen die lauw waren. Die, zeg maar, het Jodendom als het ware een beetje met een korreltje zout namen. Dat was iemand die, het was zijn mannetje stond. En Simon de Zeloot, dat was ook, als je in Handelingen 5 vind je daar iets van die partij, die gingen ook soms echt op de barricades. Om het geweld niet te schuwen, om in opstand te komen tegen die bezetter. Dan had je een andere, die was Matthäus, dat was met belastingambtenaar geweest. Die heulde ook eigenlijk met de vijand. Die inde de belasting en was eigenlijk een verrader. En heulde samen met de Romeinse bezetter. Dan waren er 4 of 5 waren vrienden die van beroep visser waren. En dan had je nog Judas, die de zoon van Iscariot. Dat was iemand die Jezus zou verraden. En als je dat zo bekijkt, dan is eigenlijk het onvoorstelbaar, vind ik, dat deze mensen, deze mannen die zo zwak zijn, en ook Thomas, daar zullen we zo dadelijk iets meer naar kijken, dat je eigenlijk ziet dat deze mensen een onuitwisbare indruk maken. Een onuitwisbare invloed hebben. Die 12 werden gekozen, dat staat ook in Marcus 3, die werden gekozen door de Heer Jezus. Zoals bijvoorbeeld in Johannes 1, vers 48 en 49, daar staat dat hij Nathanael ziet. En Jezus zag Nathanael, een van die 12, naar zich toe komen en zei over hem: zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem: van waar kent u mij? En Jezus antwoordde en zei tegen hem: voordat Filippus u riep toen hij onder de vijgenboom was, zag ik u. Dus eigenlijk zie je ook dat Jezus, en dat zul je zo dadelijk ook zien bij Judas, dat hij kende deze mensen. Hij kende die zwakte van deze mensen. En hij trok met deze mensen zo'n 3 jaar op om hen te trainen. Om hen, leerde een instrument te zijn. Hij leerde hun bidden. Hij leerde hun geven. Hij leerde hun vasten. Hij leerde hun ook vergeven. Hij leerde hen te dienen. Hij leerde hen om leiders te zijn. Hij leerde hen om zieken te genezen, demonen uit te werpen, wonderen te verrichten. Hij leerde hen ook en liet hen zijn heerlijkheid zien. En na deze route van een intense training, intense, intensieve opleiding van die discipelen, kwam de nacht der nachten dat Jezus gevangen genomen werd. En dan lezen we daarover dat op dat moment, dat is in Matthäus 26, vers 56, op dat moment sprak Jezus tot de menigte: bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen misdadiger om mij te vangen? Dagelijks zat ik bij de tempel om onderwijs te geven en u hebt mij niet gegrepen. En dit alles is geschied opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. En dan moet u lezen wat er staat. Toen verlieten al de discipelen hem en vluchtten. Het was het hele project naar menselijke maatstaf was eigenlijk falikant misgegaan. En toen verlieten hem. Het was een complete mislukking. En het typische is eigenlijk, en dat heeft me altijd verwonderd en enorm bemoedigd, dat bijvoorbeeld ook waar we vorige keer over gesproken hebben, over Petrus, dan zie je eigenlijk dat die mensen die vluchten, die 12 apostelen, die vluchten, Judas, die neemt een strop en verhangt zich, blijven er nog 11 over. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren, na de opstanding, dan zie je eigenlijk dat de Heer Jezus hen vraagt om te wachten. En er is zo'n groot verschil tussen deze mannen die zo, zeg maar, ook al hebben ze een goede opleiding gehad, en zo angstig zijn en zo falen, dat er een enorme verschil is tussen voor- en na Pinksteren. En weet je, als ik dan zie naar Petrus die Jezus verloochent, en ook Thomas, die zeg maar zo dadelijk zullen we zien dat Thomas ook bij diegenen is die op die bovenzaal zijn vergaderd om te wachten op die uitstorting van de Heilige Geest. Dan zie je eigenlijk dat die mannen, die zijn zo totaal veranderd. En er is maar één verklaring voor. En dat is dat de Heilige Geest in hun hart is uitgestort en dat ze daardoor ontzettend moedig zijn geworden. En ik vertel u dat, omdat we ook zullen zien in Thomas die twijfel, die angst. Maar ik vertel u dit van tevoren, omdat dat is dezelfde Heilige Geest die in u, als u wederom geboren bent en de Heer Jezus aanvaard heeft als uw Heer en Verlosser, dan is dat als u angstig bent en twijfelachtig bent, als u terugdeinst, dat u ook de neiging hebt om te vluchten, is er een enorm verschil gekomen in uw leven. Dat is in die mannen ook geweest. Daar kunnen we echt zo dadelijk zien met die twijfel bij Thomas en die moeite die hij kent. En er is een enorm verschil met hem op het moment dat Pinkster is geweest. En dat wil ik van tevoren u even voorhouden. Omdat we zullen ons herkennen. Ik herken me in al deze mensen, in al deze ontmoetingen, herken ik me zo ontzettend. Maar dan word ik zo bemoedigd en dan zeg ik: Heer, ik herken me daarin. Ik herken het ook dat ik zo ben. Maar ik hoef niet zo te blijven, want ik zie in deze mensen dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen en dat ze zeg maar, zich toewijden met een enorme onverschrokkenheid. En dan zie je eigenlijk dat deze geschiedenis, datgene waar we dus over lezen, dat is zeg maar dat dan Jezus ontmoet je Thomas. En zoals ik al zei, het is niet iemand die... Het is geen ongelovige Thomas, het is meer een pessimistische man. Het is niet zo'n man zoals Petrus die op Haantje de Voorste is en overal eigenlijk overal de eerste is. Thomas is eigenlijk een pessimist. Het punt is namelijk, op een gegeven moment, dan zie je wat er gebeurt. Als we komen hem tegen in het Johannesevangelie, wordt de eerste keer zijn naam genoemd. En dan wel in een hele bijzondere context. En dat is namelijk dat Jezus die is ergens en krijgt het bericht aan een vriend van hem, Lazarus, dat die ernstig ziek is. De boodschap is: hij die je lief heeft, die gij lief hebt, is ziek. En Jezus die blijft op die plek en op een gegeven moment komt dan het bericht dat Lazarus is gestorven. En dan zegt Jezus tegen hem, tegen hen van, laten we nu gaan. En die apostelen die zeggen, ja, het is heel erg gevaarlijk. En dat blijkt ook als Jezus zeg maar naar Lazarus toe gaat. En dat is namelijk dat een paar weken later, dan zou hij gevangen genomen worden. En dan wordt hij gekruisigd. Dus het was inderdaad ontzettend gevaarlijk. En in die context van Johannes, wat er in geschreven staat in Johannes 11, daar zie je ook dat die apostelen die waarschuwen Jezus en zeggen, laten we nu niet daar naartoe gaan, want we zijn daar geweest en ze willen u stenigen. Dus ze willen eigenlijk Jezus tegenhouden om naar dat gebied in te gaan. En dan zegt Jezus, we gaan toch zodat u tot geloof komt. En dan wordt de naam van Thomas de eerste keer genoemd. Daar komen we hem de eerste keer tegen. Dan staat er in Johannes 11, staat er dan vers 16. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn mededisciplen, laten ook wij gaan om met hem te sterven. Weet je, ik hoop alleen al met dit ene zinnetje dat hij nooit meer spreekt over een ongelovige Thomas. Want wat die man eigenlijk zegt, wat deze broeder zegt, vrienden, laten we gaan, laten we maar met hem gaan en sterven, want het is beter om bij Jezus te zijn en met hem te sterven, dan alleen achter te blijven zonder hem. Hij is mijn leven. Weet je, dat raakte mij zo ontzettend, die overgave al van deze man, dat hij zegt, laten we toch gaan en met hem te sterven, want het is beter om met hem te gaan en te sterven, dan alleen eigenlijk achter te blijven. En dan zie je eigenlijk dat hij dan bereid is om met Jezus echt in een gevaarlijk gebied te gaan. En dan zie je dan, in Johannes 14 is weer zo'n passage, dat is dan een passage waarin Jezus aankondigt dat hij weggaat. Er zijn de discipelen, die zijn daar bij elkaar. En dan zegt de Heer Jezus, ik ga weg om u een plaats te bereiden. En hij zegt dan, je weet waar ik ben, maar niemand weet, waar gaat hij naartoe? Waar gaat Jezus naartoe? Wat gebeurt er nu met hem? En dan zegt Thomas, Thomas zei tegen Jezus, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen we de weg weten? En Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Weet je, dit is ook zo bijzonder dat hij is de enige die zich zorgen maakt in deze context van dat Jezus zegt van ik ga weg en hij zegt waar gaat u heen Heer? Wij weten niet waar u heen gaat. Laat ons toch niet alleen. Er is zo'n intense zo'n hunkering om bij Christus te zijn. En dan wordt die opstanding die wordt dan beschreven. En dan sterft Jezus en in Johannes 20, dan is dan die opstanding en verschijnt Jezus aan zijn discipelen. Aan 10 staat er, Judas heeft zich verhangen en Thomas is er niet bij. En dan staat Jezus in het midden van deze 10. En dat is zo zegenend mensen, dat hij zegt van het eerste wat Jezus tegen zijn discipelen zegt, tegen die apostelen zegt is, vrede zij u. Er is geen enkel verwijt van teleurstelling. Er is geen verwijt van waar waren jullie als ik jullie toen ik jullie nodig had. Er is geen enkel verwijt dat ze gevlucht zijn. Dat ze angstig waren. Dat ze hem niet trouw zijn gebleven. Dat ze niet in de moeilijkste tijden die hij moest doormaken. Dat ze gewoon niet aanwezig waren. Als Jezus dan opstaat uit de dood en hij komt bij zijn discipelen, dan zegt hij, vrede zij u. En Thomas is niet aanwezig. En weet je, als je zo zeg maar, over zo'n persoon aan het lezen bent, aan alle teksten aan het lezen bent, dan krijg je ook zo de neiging en de vraag, dan stel ik me de vraag, waarom was hij niet erbij? Waarom was hij niet, er staat geen enkele aanwijzing eigenlijk, waarom dat hij dan niet bij was. Maar als ik kijk naar die andere teksten, dan kan het best wel zo zijn dat hij, in ieder geval was er grote eenzaamheid in zijn leven. een enorme verdriet. Zijn Heer die hij wilde volgen, de Heer waar hij voor wilde sterven, de Heer waar hij wilde weten waar hij naartoe ging. En we weten ook allemaal, toen ik over Johannes de Doper gesproken heb, dat iedereen een totaal ander beeld had van welke Jezus ze verwachten. Ze verwachten eigenlijk iemand die de Romeinse bezetter omver zou gooien. Ze verwachten iemand waarin een vrederijk gesticht zou worden. En dat was Thomas natuurlijk ook. Die verwachtte dat ook vanuit het Oude Testament gezien. En dan was er enorme eenzaamheid, enorm verdriet. En ik kan me best echt goed voorstellen dat hij gewoon geen behoefte had om daar aanwezig te zijn. Mensen die veel verdriet hebben, ik weet dat uit mezelf, dat als je rouw hebt, als je rouwt, dan wil je eigenlijk, dan zonder je je af. Dan wil je alleen zijn, dan heb je geen behoefte aan mensen. En ik denk, het is niet ondenkbaar dat deze man eigenlijk zich heeft afgezonderd om zijn verdriet, om het verlies van Jezus, om zijn teleurstellingen, om dat allemaal een beetje te verwerken. En dan komt hij terug en dan zeggen ze, de Heer is opgestaan, de Heer is verschenen. En dan zegt hij, als ik mijn handen niet in het litteken van zijn spijkers zie en mijn vinger niet steken in het litteken van de spijkers en zijn hand niet steken in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En weet u, dat heeft hem de naam dan opgeleverd van ongelovige Thomas. Maar als ik kijk naar Matthäus 16, vers 10 tot en met 11, dan zie je eigenlijk bij Matthäus 16, vers 10 en 9 tot en met 11, daar staat, en toen Jezus opgestaan was, morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en bericht aan hen die bij hem geweest waren. Dat waren ook de apostelen. Die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. Weet je, het is voor de hand liggend eigenlijk dat mensen, als ze iets anders verwachten, zoals ook Thomas dat iets totaal anders verwachtte, dat ze daar eigenlijk niet tot geloven komen. Hier zie je eigenlijk die hele apostelen. Ze geloofden het niet. Ze staan ook echt op die lijn van Thomas zelf. Iedereen had daar moeite mee. En dan komt Jezus. Dan is die ontmoeting. Dat is de context van de persoon. Dat is de context wat er eigenlijk met hem gebeurd is. En dan komt Jezus en ook nu is het zo dat Jezus zegt, vrede zij u. Hij komt ook Thomas tegemoet en zegt, vrede zij u. En nodigt hem uit. Weet je, hij heeft gezegd dat als hij de wonden niet zal zien en zijn vingers er niet in kan leggen, dan zou hij niet geloven. En nu komt Jezus naar hem toe en zegt, Thomas, kom hier. Kom hier, kom bij me. En leg je vinger in de tekens. Staat niet dat hij dat ook heeft gedaan. Maar kom hier. En weet u wat mij zo ontzettend bemoedigt? Dat heeft me zo gezegend. Dat hierin is zo zichtbaar die tekst uit Hebreeën 4. Want wij hebben geen hoge priester die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Het is zo indrukwekkend dat Jezus hem tegemoet komt. Weet je, als hij angst hebt, als hij twijfelt, als hij zeg maar voor grote uitdagingen staat en je deinst eigenlijk terug, dan is het zo ontzettend bijzonder dat je naar Jezus kunt gaan met je twijfel, met je angst, met de onzekerheden die er eigenlijk zijn. En dat je je daar niet van weerhoudt om te komen. Omdat hij zegt van, ik ken je zwakheden. Ik ken je zwakheden. Hij komt Thomas zo tegemoet dat hij zegt, ik ken je zwakheden. Ik ken je. En weet je, dan ontroert het me ontzettend als deze man dan komt met die uitspraak, mijn God en mijn Heer. Eigenlijk staat er in het Grieks God, zeg maar, deze pessimist die dan zegt, Heer van mij en God van mij. Dat zegt hij eigenlijk. Hij komt echt tot een totale overgave. En die twijfel die er is, de vragen naar een teken, de vragen of Jezus zichzelf aan u wil openbaren. Weet u, dat is, ja, dat vind ik een van de bijzondere, intense, mooie dingen in de Bijbel. Dat ik zie dat in de Bijbel, ik moest zo ook denken aan Gideon. Als je het zo gaat lezen met de mensen die zeg maar twijfelen. Hè, we weten ook uit de Jacobusbrief dat je niet moet twijfelen. Omdat je dan als een golf op de zee bent. Maar er zijn mensen, en er zijn ook ik, twijfel als ik sommige besluiten moet nemen. Als ik grote besluiten moet nemen, in geloof moet nemen. Dan denk ik van, Heer, ik had graag een briefje en ik krijg niet een briefje. Maar dan is het zo prachtig dat zeg maar mensen in de Bijbel, ik moest zo aan Gideon denken, dat is ook iemand in Richteren, je moet het thuis maar eens lezen, dat zal je ontzettend bemoedigen. In Richteren 6, daar is het zo dat Israël wordt belaagd. En dan komt een engel die zegt tegen hem, dan zegt hij, de Heer is met u, strijdbare held. En als je dan eigenlijk leest, dan is Gideon helemaal geen strijdbare held. Dat is een twijfelaar. Dat is iemand die niet durft. Die eigenlijk meerdere tekenen eigenlijk vraagt. En het bijzondere is dan dat hij dan zegt, als ik dan genade gevonden heb in die ogen, geef mij dan een teken dat u het bent die met me spreekt. En dat is geen godslastering. Want de Heere God die kent ons, die kent onze zwakheden. En dan is het zo dat God hem eigenlijk ook een teken geeft. En het uiteindelijke resultaat is, als je zo met de Heere God omgaat, als je de durf hebt om met je twijfel bij hem te komen, als je de durf hebt om zeg maar met je zwakheden te komen, het uiteindelijke resultaat is dat je geloof groeit. Weet je, ik wandel nu al meer dan 35 jaar met de Heer Jezus. En datgene wat ik vroeger nodig had, heb ik nu niet meer nodig. Ik ben toen wel gegaan. En ik weet, ik kan u dat de beste uitleggen aan de hand van het volgende voorbeeld. Toen Rietje en ik verkering hadden. En stel dat ze me dan opbelde en ze zei tegen mij van, Miel, wil je naar huis komen? Dan had ik haar gevraagd, wat is er dan aan de hand? Leg me dat uit. Dan had ze me dat goed uitgelegd. Dan had ik misschien kunnen kiezen. Nu, na meer dan 40 jaar getrouwd te zijn, als ze me op het werk belt en zegt, Miel, kom naar huis, leg ik de telefoon op, stap in de auto en rij naar huis. Ik ken haar nu. Ze zal me dat nooit vragen als het niet noodzakelijk is. Ik hoor het wel. En weet je, als u zo mag groeien in uw geloof, in de wandel met de Heer Jezus, dat je zijn stem hoort en dat je voor moeilijke beslissingen staat en dat hij je uitnodigt en dan tegen je zegt van kom bij me en je vraagt dan een teken en ik kom je tegemoet, dat je gaat groeien in zeg maar je karakter om te lijken op hem. Dat je uiteindelijk groeit. En dat is eigenlijk de essentie. Dat je groeit in het benoemen dat hij daadwerkelijk jouw Kyrios is, jouw Heer is. Dat je dan zegt, mijn Heer. Want die vragen naar een teken, het vragen naar bemoediging, het vragen naar hem, heeft tot doel dat hij zich bij u kenbaar maakt, dat hij zich laat zien dat hij daadwerkelijk Heer is en dat hij daadwerkelijk God is. Maar u schiet dan niks meer op als het niet uw Heer is en uw God is. En daarin zul je groeien moeten. Dat je niet in middelmatigheid blijft steken. Dat je die innerlijke strijd herkent en erkent. En dat je die twijfel herkent en erkent. En dat je daar niet in blijft steken, Want op het moment dat je er niks mee doet, is er een afstand. Je moet zich voorstellen dat als Thomas dat alleen maar in zijn hart had opgeborgen. En hij dacht, ik geloof er echt helemaal niks van. Die zitten hier zot te praten. Ze slaan ze uit. En hij had die twijfel niet geuit. Hij had niet gezegd, als ik die dingen niet zie, als ik dat niet zie, als ik mijn Heer niet kan ontmoeten. Maar hij spreekt het uit. En hij zegt, ik wil dit zien. En Jezus komt dan. En weet u, ik wil u zo ontzettend bemoedigen. Ik herkende mezelf zo ontzettend daarin, dat in de uitdagingen die God ons gaf, ook in de bediening waar we in mogen staan, en de twijfel die we soms hadden, om daarin een stap te doen. En dan een teken te vragen en God te vragen van, Heer, wilt u kent mijn twijfel, u kent mijn angsten. U weet hoe ik dat tegenop zie. Wilt u me daarin tegemoet komen? En God kwam me tegemoet. Hij kwam me tegemoet. En hij zei van dat hij mijn Heer en mijn God wilde zijn. Weet u, het is zo ontzettend belangrijk dat u jezelf onderzoekt waar uw angsten liggen, waar uw twijfels liggen. Ik bid zo ontzettend voor deze gemeente. Ik bid zo voor deze omgeving. Ik bid zo voor deze provincie. En ik word ontzettend bemoedigd als ik dan met andere gemeenten zo, met andere leiders, echt zie wat daar eigenlijk mogelijk is. En wat de Heere God echt doet door mensen heen. En wat hij doet door hier, door mensen heen. En dat we echt mogen groeien. En dan is het zo dat God zal u ook uitdagen. Als u zo met hem opgaat, dan zal hij u ook uitdagen. Hij zal u iets meer geven als wat u zelf zou kunnen doen. Dat is namelijk de essentie van de kwestie. Zolang als ik het zelf kan regelen en mijn leven zelf kan bepalen en de dingen zelf kan doen dat het in mijn macht is, dan is het zo, dan is het makkelijk om besluiten te nemen. Omdat je het, zeg maar, kunt overzien. Je kunt de gevolgen overzien. Maar de uitdaging ligt dan niet, mensen. De uitdaging ligt in wat niet voor een mens mogelijk is. De uitdaging ligt dat God je iets uitdaagt waarin je zegt, daar deins ik voor terug. Dat vind ik moeilijk. Daar heb ik geloof voor nodig. Daar ben ik bang voor. Daar ben ik twijfelachtig voor. Daar twijfel ik over. En de eerste stap om het te overwinnen is om het te benoemen. De eerste stap is, zoals Thomas hier zegt, die innerlijke strijd die hij voert om te zeggen van, Heer, ik twijfel daarover. En dit is toch wel de grootste twijfel wat iemand kan hebben. Hè? Ik twijfel erover dat u uit de dood bent opgestaan. Ik twijfel daarover. U heeft het wel gezegd. Jezus heeft het allemaal verteld. Hij heeft hem verteld dat hij na 3 dagen zou opstaan. Hij heeft hem verteld dat hij ze in Galilea zou willen ontmoeten. En dan komen er 10 die getuigen en hij zegt, ik twijfel erover of hij wel daadwerkelijk is opgestaan. Zelfs dat verwijt Jezus hem niet. Ik vind het zo indrukwekkend dat ik denk, o Heer, ik wil groeien dat u mijn Heer bent daarin. Dat u mijn God bent. Als u zo met mensen omgaat, dan wil ik u echt volgen. Dan wil ik groeien in dat u mijn Heer en mijn God bent. En ik wil u dat echt wensen. Ik zal nog 2 preken houden over de ontmoeting met Jezus. De laatste die ik zal houden is over de opgestane Heer op Patmos. Ik verheug me dat is over 2 weken. Volgende week spreek ik over de rijke jongeling. Maar ik verheug me nu al, omdat het dan eigenlijk gaat over die verheerlijkte Heer die op Patmos Johannes ontmoet. En al deze ontmoetingen, het zijn er 12 geweest. Dit is de 9e of de 10e en dan komen er nog 2 en dan zijn er 12 preken geweest. En eigenlijk wist ik niet waar ik aan begon. Toen ik met de eerste ontmoeting begon met de Emmausgangers, toen volgde het een op het ander. Maar ik zie nu, van de ene stap naar de andere, dat God aan toewerken is naar Patmos toe. Dat we daar die verheerlijkte Heer, die daar zo geschilderd wordt, in al deze ontmoetingen, dat we hem zo zullen gaan zien. Mijn Heer, mijn God, de Heer van mij, de God van mij. En dat wens ik u toe. Dat wens ik u toe. En dat is soms een moeilijke weg. Dat is niet alleen het belijden. Als je tegen iemand zegt, u bent mijn Heer, u bent de Kyrios, dan lever je je over. Dan geef je het in zijn handen. En zegt, u bepaalt het. U bepaalt het in mijn leven. Hoe moeilijk het ook zal zijn, u bepaalt het. Want u bent God. Laten we zo even stil zijn. Wil ik het muziekteam zo naar voren vragen. En laten we zo in die stilte echt die rust zoeken. En in die stilte, blijf zo in die stilte, luisteren we naar een lied.